Lucas hoofdstuk 2, waar we tenslotte waren in de tempel. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En bij nader inzien was er ook een mens, wiens naam was Anna. Een profeet in de praktijk en een profetesse. Want dat staat er in vers 36. En zij doen beiden uitspraken over de Heer Jezus. Dat wil zeggen profetieën over hem. En wat het hij in de toekomst zou brengen. Uiteraard. En wij waren terecht bij die, bij de kern daarvan, de essentie daarvan. Namelijk bij vers 29... En wat er verder staat, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In vers 30, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In de praktijk, mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien, want dat is dan eigenlijk de strekking ervan. De Heer Jezus wordt beschouwd als de personificatie van de zaligheid. Hij zou er de brenger van zijn. Een zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En daarna een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En toen ik het vorige keer las, zei ik, en nou verwonder ik mij ook. Want de vraag is, wat verwonderlijks is daar eigenlijk aan wat deze Simeon hier zegt. En dan kunnen we zeggen, nou ja, het is een wonder dat God zaligheid brengt enzovoort. Je kunt ook zeggen, het is een wonder dat dit kind sowieso geboren kon worden. Dat is allemaal waar, maar dat was allemaal al gebeurd. De verwondering betreft de woorden van Simeon. En ik heb u gezegd, en ik zeg het nu dus weer, het wonderlijke hiervan is dat in de eerste plaats het Joodse volk sowieso niet genoemd wordt. Terwijl we hier toch bij de Joden terecht zijn. En voor zover dan sprake is van Israël, de naam Israël, staat dat helemaal aan het eind van de uitspraken. En het begint dus met een zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Dat is heel mooi, vooral als wij zelf behoren tot al de volken. Maar daar gaat het niet om. En waar het om gaat, is niet eens zozeer wat de man zei, maar in welke volgorde hij dit zei. Dat is niet alleen een vaststelling mijnerzijds overigens, want ik ben heel blij met de verwijzing onder vers 32... naar Jesaja 42 vers 6 en 49 vers 6. Dat staat er in mijn Bijbel keurig onder. Dan hoort u dat ook eens van een ander, zal ik maar zeggen. Want inderdaad, het mag ons niet ontgaan dat deze woorden ontleend zijn aan Jesaja. Min of meer geciteerd zijn uit Jesaja, maar je kunt het beter andersom zeggen. Zijn woorden die verwijzen naar Jesaja. En dat ligt er zo dik bovenop dat men in het verleden besloten heeft om deze tekstverwijzingen eronder te zetten. Wie dat gedaan heeft, weet ik niet. Wanneer dat gebeurd is, weet ik ook niet. Maar ik ben er blij mee. En de verwijzing naar Handelingen 13 vers 47 krijgen we ook nog gratis erbij. En dat is ook terecht, omdat we daar zijn bij de apostel Paulus, die dezezelfde woorden uit Jesaja aanhaalt. Dus als ik zeg, dit vers, deze uitspraak van Simeon heeft met die woorden van Jesaja te maken, dan ben ik bepaald niet de eerste die het vaststelt. Maar het volgende punt is natuurlijk, maar wat staat er dan eigenlijk zo helemaal, zo ongeveer precies in Jesaja 42 en 49, in beide gevallen vers 6. En dat is toch tamelijk verbijsterend, denk ik wel eens, wat daar staat. Nou ja, voor u al lang niet meer, mag ik hopen. Maar bijzonder is het wel, want het is zeker geen algemeen bekende Bijbelse waarheid. En ik blader dus maar terug naar Jesaja. Jesaja 42. En terwijl ik er naartoe blader, denk ik, nou ja, in Jesaja is wel eens vaker aan de orde de vraag bij wie dat woord van God en daarmee de beloofde zegeningen terecht zouden komen. Men zegt, Jesaja had er zijn twijfels over. Hij predikte wel, maar of ze zouden horen. Nou ja, toen Jesaja dat ongeveer tegen de Heer zei, wat zal er van terechtkomen? Toen zei de Heer, dat gaat je niet aan, je gaat maar gewoon prediken. En toen volgde de woorden, dat is Jesaja 6, en toen volgden de woorden, maak het hart deze volks vet, geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen, want ze zullen niet horen namelijk. En hoe meer je predikt, hoe harder ze zullen worden en hoe ongevoeliger en hoe minder ontvankelijk voor dit woord van God. Vandaar dat Jesaja, tegen dat je in hoofdstuk 53 aankomt, u weet wel, de beroemde Jesaja 53. Bent u al wakker? Dan komt dat wel. Jesaja 53 vers 1, dat beroemde hoofdstuk, weet u wel, Jesaja 53, dat begint met, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Vraagteken, en er komt geen antwoord bij. En nog weer een paar hoofdstukken verder, daar staat, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben geopenbaard aan degene die naar mij niet vraagden. Zodat in Jesaja wel degelijk aan de orde is, dat weliswaar aan iemand, aan een volk, het woord van God gepredikt werd of zou worden, maar dat de inhoud van de prediking dan toch ergens anders terecht zou komen. En dat is wat wij uiteindelijk ook in het Nieuwe Testament lezen, waar de Heer bij aansluit, als zij zegt, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk, dat wel zijn vrucht voortbrengt. Ik citeer hem altijd uit Matthäus 21, want daar staat dat gewoon. En in Jesaja speelt die gedachte een belangrijke rol. Vooral ook in de woorden die wij daadwerkelijk tegenkomen in Jesaja 42 en daarna ook in Jesaja 49. Het zijn trouwens niet de enige schriftplaatsen, ook niet binnen Jesaja. Maar het zijn ongeveer wel hele hoofdstukken die over deze materie gaan. Waar feitelijk in de eerste verse, maar daar ga ik niet op in, waar feitelijk in de eerste vier verse gezegd wordt van Jesaja 42, dat op een of andere wijze de Heer zijn aangezicht zou verbergen, maar dat het niettemin zijn beloften zou vervullen. Daar komt het op neer. En vers 4 eindigt dan met, nou ik lees heel vers 4, hij zal niet verdonkerd worden, het gaat over de Messias, dat hebben de vertalers ook begrepen en dus hij met hoofdletters geschreven. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Ik neem aan dat u begrijpt dat dat nog niet gebeurd is. Hè? Ik bedoel, dat weet elke goddeloze, weet dat, hè. Er is zoveel onrecht in de wereld en er moet tegen gestreden worden. En de Bijbel zegt dat de Heer zelf dat zal doen. En hier wordt het ook beloofd, hij zal het doen. Maar tot op heden is het niet gebeurd. En volgens Petrus in 1 Petrus 3 zijn er spotters die zeggen, er komt toch helemaal niks van terecht. Gaat niet gebeuren. En dan zegt Petrus, nou ja, dat komt omdat ze slecht op de hoogte zijn. En ze willen niet weten. Willens is hun onbekend dat. Maar dat oordeel, wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt, zegt Petrus, zal wel degelijk komen. En dit soort versen in het Oude Testament verwijzen daarna. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En dan staat er, en of maar, dat had ook heel goed gekund. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. geeft mij de gelegenheid... Ik zeg het kort, maar dat geeft mij de gelegenheid... om u erop te wijzen dat dat woord eilanden... in latere vertalingen weer verdwenen is... en toen maar vertaald is door kustlanden. Omdat de vertalers begrepen dat het toch niet echt eilanden waren... zoals wij dat verstaan. Ik moet u zeggen dat na mijn stellige overtuiging... dat bedoel ik met 100% zekerheid, wat mij betreft... het woord zou moeten vertaald worden met kolonie. Dat wil zeggen een verre nederzetting. En hoe ik daarbij kom, dat ga ik u vandaag niet uitleggen. Dat kan ik ook moeilijk doen elke keer als ik dat woord tegenkom. Maar kijkt u maar in uw Bijbelse woordenboeken. Men is altijd onzeker over wat nou dat woord eiland eigenlijk betekent. Met name in de grondtekst dan. Maar wat het betekent is gewoon, degene die vier van u zijn, heet dat, hè? Degene die, heb ik nooit gehoord die term? Vier van u of zoiets. In Holland, u weet, Holland, dat weet u waar dat is, hè? In Holland, u weet wel, daar staat een huis. In Holland heb je in elk dorp, en zeker in elke stad, heb je een Friese vereniging. En die heet dan Vier van Huis. Ja. Zoals je in Brabant in elke dorp of stad een muziekvereniging hebt. En die heet al Sint Cecilia. Dat is... Er zijn uitzonderingen, ik geef het meteen toe. Maar goed, hè. Maar waar ik het over heb is... Er zijn mensen nou eenmaal... Kijk, nou, ik moet dat natuurlijk niet te lang over doen. Maar als... bent u wel eens in tegenwoordige Israël geweest? Want een klein landje is nog kleiner dan het onze. Als het een beetje mee zit, loop je er van zuid naar noord doorheen in één dag. Ik niet, maar dan zeg... He? Nou, dan moet je ook niet bij Eilat beginnen, zuster. Nee, dat telt niet. Maar, hè? Oké. Nou ja, maar goed. Het is echt een klein landje. Het is kleiner dan Nederland. Toen maar weer. En daar zou een volk moeten wonen dat uitbreekt in menigte... waaruit zouden voortkomen koninkrijken en volkeren en myriaden... welke vertaling dat nou weer was... van volkeren, gezegd tot Rebecca, enzovoort. Nou goed, en waar wonen die dan allemaal? Waar woonden die dan allemaal? En het antwoord is, ja, als het land vol raakt... Ik kan het ook niet helpen dat dit soort woorden tegenwoordig politiek incorrect verklaard zijn. Niemand weet wat dat betekent, maar betekent wel, je mag het niet zeggen... ondanks de vrijheid van meningsuiting die wij allen voorstaan. Maar dat mag je niet zeggen. Maar kijk, als een land wat vol raakt, dat zei koningin... Wie zei dat? Wilhelmina of Juliana? Haremai. Nou goed, dat doet er ook niet toe. Die zei dat, maar dat is 60 jaar geleden of zo. Die zei, het land is veel te vol. Toen woonden er nog maar 12 miljoen mensen. Tegenwoordig de helft meer. Maar goed. En die zei, het land is veel te vol. En daarom werd iedereen aangemoedigd om zich uit de voeten te maken. Met steun van de overheid... Want toen werd geld gegeven niet aan mensen die hier het land binnenkwamen... maar aan mensen die het land uitgingen. Dat was toen het land nog niet lang zo vol niet was als nu. Dat is nou helemaal zo. Geschiedenis is dat, hè. Goed. En die vertrokken dus naar... waar vertrokken ze naartoe? Naar Canada, naar Zuid-Amerika, naar Australië... Noord-Amerika was al wat moeilijker geworden. Is altijd wat moeilijker geweest, toch? Maar in ieder geval, ze zijn de hele wereld overgezworven. En de Friezen die trokken naar Holland. En de Hollanders die trokken naar waar ze maar heen trokken. En richtten daar allemaal Hollandse koloniën, gemeenschappen op. Zijn ook in de Verenigde Staten. Zijn zelfs nog plaatsen, streken waar overwegend Nederlands gesproken wordt. Ja... Dat is zo. Nou, dat zijn, zijn geen overzeese gebiedsdelen, maar hoe heet dat dan? Het zijn wat men van ouds een kolonie noemde. Niet in de zin van, men heeft een stuk land veroverd, maar in de zin van, we zijn van hier vertrokken, we hebben ons daar gevestigd en een gemeenschap gesticht. Zoals Jan van Riebeek, Kaap de Goede Hoop, zal ik maar zeggen, een vlag in de grond stak. En ik weet niet wat hij toen nog meer zei, er woonde niemand toen. Nee, er woonde, er was een volstrekt onbewoond gebied. Pas toen de blanken daar woonden en een economie opstartte, toen trok er ook allerlei inheems volk, is dat het goede woord? Inheems, want inboorlingen mag je ook niet meer zeggen. Nee, laat staan uitboorlingen. Maar goed, maar die trokken daar naartoe en toen en daarna heeft men er problemen van gemaakt. En dat is trouwens in de Joodse staat ook gebeurd, want er woonde feitelijk ook zo goed als niemand. Totdat daar een Joodse nederzetting gesticht werd, de Joodse nederzettingen. Dat heette dan niet koloniën, maar kibbutzim. En daar kwamen ook inboorlingen op af, want er komt een economie op gang. Er is handel te doen en er is werk enzovoort. En daarna zeggen diezelfde inboorlingen, die zeggen ze hebben ons hier verdreven. Terwijl historisch aantoonbaar is dat het net andersom ging. Ze waren daar niet, ze zijn erin getrokken toen de Joodse kolonisatie van het land op gang kwam. En dat is nog maar 100 jaar geleden, maar we zijn het allemaal vergeten. Hè? Ja, weg met de geschiedenisonderwijs. Dat is lastig. Je mocht de waarheid eens onder ogen zien. Maar toch maar. Maar eilanden, terug maar weer. Dit wil gewoon zeggen, de gebieden van Israël over zee, dat wil zeggen niet in het land, maar in het buitenland onder de heidenen. En in Deuteronomium staat al dat voor zover Israël tot bekering zou komen, zou het gebeuren onder de heidenen. En dat is dan toch heel wat even voor het dagen van Jesaja en voordat het ook daadwerkelijk gebeurde. Maar wat hier staat is gewoon dit. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. Dat wil zeggen, zijn leer zou naar de eilanden gaan. Dat zijn dus gewoon de koloniën, dat u dat weet, want het is lang niet altijd op eilanden. Naar onze termen. Koloniën. Overzee. Die waren er zat. Ze zijn ook van oudsher redelijk bekend. Alleen door een noodlottig misverstand, zeg ik dan met ironie uiteraard allemaal. Door een noodlottig misverstand worden die koloniën toegeschreven aan de Feniciërs. Want men heeft de Feniciërs en de Israëlieten met elkaar verward. En dus een van de manieren, hoe zeg je dat, waardoor men zicht op de oude geschiedenis is kwijtgeraakt. Hoe dan ook, de zaligheid zou naar het buitenland gaan. Naar, zeg maar, onder de heidenen. Daar komt het op neer. En in het bijzonder dus naar dat deel van Israël dat ook als collectief kan worden gezien en dat wij noemen de 10 stammen van Israël. Israël dus. De Joden hebben nooit zoveel rondgetrokken, maar de 10 stammen zijn vanaf het begin aan het migreren geweest zijn. Men zoekt tot vandaag nog, men heeft vandaag nog steeds de vraag van, waar kwamen eigenlijk de zogenaamde zeevolken, met een hoofdletter Z, waar kwamen de zeevolken zo ineens vandaan? En soms komen we nog net tot de conclusie dat er toch enige mannen en daarmee schepen uit de stam van Dan zich onder hen moeten hebben bevonden. Maar ik moet u zeggen, niet enige schepen, allemaal. Dat was de stam van Dan. Die voering schepen, dat staat ook gewoon zo in de Bijbel. En als je dat buiten de Bijbel terugvindt, dan weet je dus wie die zeevolken zijn. Het waren Israëlieten. Ja. Nou ja, dat was eeuwen voor Christus al, hè. In de dagen dat Israël zo'n beetje net het land in was, 1000 voor Christus of zo, of nog verder terug, de dagen van de Richteren. En in Richteren lees je over de Richteren 5, lees je over de stam van Dan die zich op de schepen bevond. En wat denkt u wat ze deden op die schepen? Sinterklaas binnenhalen of wat? Wonen? De zeeën bevaren. Ja. En daar zijn ze beroemd mee geworden. Eerst die zeevolken en daarna wat eruit voortgekomen geacht wordt te zijn. Want men zegt dan dat de zeevolken hebben dan weer de inwoners van Tyrus en Sidon en Byblos en hoe die plaatsen maar heten. Tegenwoordig Libanon onderwezen over de zeevaart. En toen zijn die ook de zee gaan bevaren. En dat zijn de Foeniciërs. Maar het berust allemaal op het misverstand. Het is allemaal één en hetzelfde volk. En het is hoofdzakelijk Israël. Uit de Levant. Dat wil zeggen de oostkust van de Middellandse Zee. De Levant. En toen eenmaal de 10 stammen waren weggevoerd in Assyrische ballingschap, toen bleven daar dus alleen nog over Tyrus en Sidon. En die hebben de naam Foeniciërs geërfd. Maar die naam die is van veel oudere datum, komt uit Griekenland en werd gegeven aan heel de Levant. Dat wil zeggen heel de oostkust en de bewoners daarvan, de oostkust van de Middellandse Zee. Dat is dus in hoge mate Israël en het bijzonder in de dagen van David en Salomo. Een wereldrijk, zegt de Bijbel. En met de Bijbel dicht zegt men, het wereldrijk van die dagen was dat van de Foeniciërs. En voor mij is dat genoeg. Wie zijn dan die Foeniciërs? Dat is Israël, onder leiding van David en Salomo. En van Salomo weet u dat hij een vloot had, toch? Samen met de koning van Tyrus en Sidon enzovoort. Staat allemaal gewoon in de Bijbel. En ze bevoeren de hele wereld. En dat deden ze 3 jaar over. Staat allemaal in de Bijbel. Een rondje om de wereld. Toen Magellaan het deed, duurde het ook precies 3 jaar. Maar dat is wel veel. En heel veel later, komisch genoeg. En we denken dat hij de eerste was die dat deed. Maar de Bijbel spreekt daarover. Ze deden het in 1000 voor Christus al. En niet pas in 1000 of meer. 1500 na Christus. Hebben jullie die nog? Ja, de menselijke geschiedenis is heel wat gecompliceerder dan men ons wil wijsmaken. En wat men ons probeert wijs te maken is gewoon evolutieleer. Vroeger waren de mensen dom. En als Magellaan voor het eerst, Magellaas, hoe men hem noemt, voor het eerst de wereld rondvaart per schip, zeg rondvaart, dan betekent dat het daarvoor dus nooit gebeurd is. Heb je dat nog? Dat is hetzelfde verhaal als Columbus ontdekt Amerika. Dit moet iedereen leren, in Amerika zeker. Wij moesten dat ook op school leren. Tegenwoordig nog? Weet ik niet. 1492, Columbus ontdekt Amerika. En het leukste van het verhaal is dan altijd. En wat ontdekte hij daar? Mensen. Hoe komen die daar dan? Nou, wie heeft dan Amerika ontdekt? Columbus dus niet. Hè? Maar Columbus was een Europeaan die Amerika herontdekte. En bewezen is al lang dat zo'n 2.500 jaar voor Columbus de Foeniciërs gewoon op Amerika voeren. En zich daar gevestigd hebben, een kolonie gesticht hebben. Dat is gewoon historisch aantoonbaar. En niet alleen historisch, maar ook archeologisch. En die dingen zijn ook redelijk bekend, maar ze zijn politiek ook incorrect. Want ja, Amerika stamt uit 1492, dat denken ze daar zelf ook. Maar, ja, doe maar weer. Net zo goed als wij denken dat Nederland stamt uit het jaar 0, dan wel 10 voor, dan wel 10 na Christus, toen de Batavieren ons land binnenkwamen, enzovoorts. Maar het is belachelijk. Op de Veluwe vind je archeologische vindplaatsen. Die stammen van ver voor Christus. En wat deed... Caesar heette die. Julius. Wat deed Julius Caesar eigenlijk in deze kontrijen in Noordwest-Europa? Braakliggend land ontginnen of wat? De volkeren die daar woonden onderwerpen. In ieder geval, nou niet tot in Friesland aan, maar hij had wel wat met ze te stellen, maar tot aan de Rijn. De Oude Rijn wel te verstaan. Tot aan Katwijk zal ik maar zeggen. In Valkenburg. En Zwammerdam, want daar lagen de forten van de Romeinen, die plaatsen die ik nou even noem. En daarboven, daar woonden dan de Friezen en daar kon hij niet tegenop. Dat liet hij toen maar buiten beschouwing. Onze Nederlandse geschiedenis begint uiteraard niet pas in het jaar nul van onze jaartelling. Dat gaat nog even daarvoor terug, hoor. Maar dat wordt weggelaten, dat vertellen ze je nooit, hè. Ja, ja. Ooit gehoord van Toxandrië? Dan maakte Nederland dit gebied deel van uit. Toxandrië. Kijk het maar eens na in uw... Op Google misschien wel tegenwoordig. Hè? Nou, toe maar. Waar het over gaat is dat de zaligheid over zee gebracht zou worden. Niet noodzakelijk over zee. Je kan ook over land. De belangrijkste kolonie. Al in de dagen van Jesaja was overigens Carthago. En dat makkelijkste was over zee te bereiken. Maar dan kon je ook over land naartoe. De apostelen hebben het later over land gedaan. Heel Noord-Afrika afgereisd en daar het evangelie gebracht enzovoort. Met succes overigens, zoals de kerkgeschiedenis bewijst. Maar daar ging het naartoe, hè. Alzo zegt God de Heere, vers 5, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt. Die Heere namelijk die den volke dat erop is, de adem geeft en de geest geeft aan degene die daarop wandelen. Want je zou over God niet te gering moeten denken. Dat doet men tegenwoordig wel. Zelfs in het christendom. Want daar is algemeen aanvaard tegenwoordig. Dat die Jehovah, de God van Israël, een plaatselijke woestijngod was. Die de Israëlieten hebben opgedaan toen ze door het gebied van Edom trokken. Hebben die nog? Zoiets als Allah dus. Want het was een plaatselijke god van de een of andere Arabische stam. En die stam heeft zijn macht uitgebreid en daarmee zijn god verbreid over heel de Arabische wereld. Die Allah is dat. Dat is gewoon geschiedenis, hoor. En dat zegt men van de god van de Bijbel ook. Dus algemeen aanvaarde tegenwoordig christelijke theologie, hoor. We hebben er ook een bijbeltekst bij, want er staat immers God kwam van Edom. In Jesaja, wat was het, 63? Wie is het die van Edom komt? En ik moet even nadenken hoe de Bijbelboek ook heet. Hoe is het op, Bart, ja? Dan moet ik zelf even zoeken, dat ontschiet me. Dat is ouderdom. Maar hoe dat ook weer heet. God kwam van Edom en de heilige kwam van het gebergte Paran. Dat heet Habakuk. Dat is ook een moeilijk woord, hè? Habakuk. Hoofdstuk 3. Zeg ik dat goed? Ja, hoofdstuk 3. Waar staat in vers 3... God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen. Dus waar komt die God van Israël vandaan? Uit Teman, uit Paran, en dat is in het alle twee in het gebied van Edom. Dat weet u, hè? Waar Sela ligt, Petra namelijk. Dat is dat. En de andere uitspraak was van Jesaja 63. Die zal ik dan ook maar even meelezen. Die begint met: wie is deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. Deze die versierd is in zijn gewaad. Kijk, wat men niet in de gaten heeft, is dat dit profetieën zijn die nog vervuld moeten worden. En als in de toekomst de Messias een opwachting maakt bij Jeruzalem om Jeruzalem te herbouwen en zijn koninkrijk op aarde te vestigen, dan komt hij uit Teman, Sela, het gebergte van Paran, kortom, uit het gebied van Edom. Dat weet u, want daar hebben we het wel eens over gehad. Het is daar waar dat gelovig overblijfsel verzameld zal worden en van waaruit de Heer en dat overblijfsel zullen optrekken naar Het beloofde land. Het begin van de terugverzameling van Israël is dat feitelijk. En daar spreken deze schriftgedeelten over, maar het is profetie. Maar tegenwoordig gelooft men ook binnen het christendom niet meer in profetie. Nee, ik kan het niet helpen, maar het is zo. Dus nou ja, we laten dat maar weer los. Maar God zegt, ik ben die God die, de hemelen geschapen heeft. Terug in 42 vers 5. En de hemelen uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt. En die de volk en wat erop is de adem geeft. Paulus haalt dat min of meer later aan. Via een omweg, maar hij doet het wel, hè. God is degene die in allen het leven, de adem en alle dingen geeft. In Handelingen 17 is dat. Goed. En die Heere die zegt, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid, begrijp je me goed. De Heer is dus maar niet alleen de God der Joden of van Israël, maar van alle volkeren. Het is een thema dat met name in het Nieuwe Testament nogal eens aangehaald wordt. Nee, het staat in het oude. Maar het wordt met name in het Nieuwe Testament nogal eens aangehaald. Is God een God der Joden alleen of ook der heidenen? Vraagt Paulus. Nou ja. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, staat er. Ook een omstreden uitspraak in de traditionele theologie. Ik zal u geven tot verbond des volks en tot licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis te leiden die in duisternis zitten. Die uitspraak van vers 7, die vinden we in Jesaja enige malen herhaald. En ook in het Nieuwe Testament, waar het naar verwezen wordt, ook door de Heer zelf. En daaruit weten we met 100% zekerheid dat dit een uitspraak is over de Messias die dit zou doen. Blinden de ogen openen en gebondenen uitvoeren uit het gevangenhuis en wat het maar wezen mag. Maar het betekent ook dat, ook vers 6 spreekt over de Messias en die u in dat vers, die u, die had met een hoofdletter geschreven moeten worden feitelijk. Hè? Ik heb u geroepen in gerechtigheid enzovoort. Het gaat over de Messias zelf. Als dat niet duidelijk is, dan moet u alsnog het hoofdstuk lezen vanaf vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Ik kan niet missen, het is een tekst die het Nieuwe Testament wordt aangehaald en rechtstreeks van toepassing is op de Heer zelf. In de uitdrukking, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dat komt hier uit Jesaja 42 vers 1. Waaronder trouwens ook nogal wat schriftverwijzingen staan naar het Nieuwe Testament. Want zo is het maar net, hè. Dat gaat over de Messias. En dat is in vers 6 en 7 nog steeds het geval. Ik, de Heere, heb u geroepen, gezegd tot Jezus dus feitelijk, hè. En ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u behoeden, ik zal u geven tot licht der heidenen. En dat is letterlijk wat Simeon in Handelingen 2 zegt. Een licht der heidenen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En die is zo duidelijk dat onder beide schriftplaatsen, dat onder de schriftplaatsen in Lucas 2 de verwijzingen staan inderdaad naar dit vers. Jesaja 42 vers 6 en daarna ook 49 vers 6. Maar waar het over gaat is dit, de zaligheid zou naar de heidenen gaan. Nu doet de eigenaardigheid zich voor dat het woord heidenen, dat is gewoon het woord volkeren eigenlijk, wordt in de Bijbel gebruikt voor de volkeren in het algemeen. Dat kan zijn inclusief Israël, de volkeren, alle volkeren. En dat is inclusief iedereen. Aan de andere kant, Israël werd geacht afgezonden te zijn van de volkeren. En vanuit Israëlitisch standpunt waren de heidenen de volkeren. Dat wil zeggen, de overige volkeren. En later in de geschiedenis, zeker binnen het Jodendom, werd de term heidenen beschouwd als de aanduiding van alles wat niet Joods was. Je bent een Jood of een Gooi. Dat woord Gooi, daar gaat het hier over, hè? Je bent een Jood of een heiden. Daar hebben wij de naam het Gooi nog steeds aan te danken. Hoewel het niet algemeen zo geleerd wordt, maar voor zover ik weet is dat zo. Amsterdam van oudsher als een tamelijk en overwegend Joodse stad. En buiten Amsterdam, daar woonde dan de Gooi, de heidenen. En als u een goed Nederlands woordenboek hebt, vooral van het Bargoens Nederlands, wat in hoge mate, u weet wat Bargoens is? Dat is in hoge mate trouwens in de praktijk Jiddisch. Dan zoekt u het woord Hilversummer maar eens op. Hilversummer. Dat is vanuit het Jodendom een eufemisme voor, het is geen Jood. Dat is een Hilversummer. Die is uit het Gooi. Zo werkt dat. Zie? Harderwijker kun je ook opzoeken. Dat is een scheldwoord. Maar heeft andere redenen. Ja, dat is zo. Ik heb nog een paar plaatsnamen die een dergelijke betekenis hebben gekregen in de geschiedenis. Het is verbazend interessant. Maar Gooi is gewoon Gooi. Heidenen. Dat wordt niet Joods is. Maar als het niet Joods is, kan het nog wel behoren, zeker wel, tot Israël. Want Israël werd immers verdeeld in twee rijken na de dagen van Salomo. Toen had je aan de ene kant Juda, daar komt de naam Joden en Joodse volk vandaan. Dat stamt van het tweestammenrijk. En de 10 stammen waren niet Joods. Ik kan het ook niet helpen. Ik kan het echt niet helpen. Ik zeg het met nadruk. Zelfs vanuit Joodse bron kun je die onzin lezen over dat het Joodse volk werd uitgeleid uit Egypte enzovoort. En dat het Joodse volk zijn oorsprong heeft in Abraham en dat soort dingen meer. En het is allemaal dwaasheid, want het Joodse volk is een deel van Israël. Maar wat uitgeleid werd uit Egypte en tot volk werd, heet Israël. En Juda was maar één van de 12, 13 stammen daarvan. Heb u dat nog? En de naam Israël in de Bijbel kleeft niet aan Juda, maar kleeft aan Ephraim. Dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben? 100? Is dat goed? Doe maar een bod, want het is natuurlijk wel werk. Dat moet allemaal bij elkaar. Nou ja, doe maar, hè. U weet wel. En in het zoveelste jaar van de koning van Juda werd die en die koning over Israël. En in het zoveelste jaar van de koning van Israël werd die en die koning over Juda. En de koning van Juda krijgt het tegen de koning van Israël. En Israël krijgt het tegen Juda. Enzovoorts. Hoeveel keer staat zoiets in de Bijbel? Boeken, koningen, kronieken? Zoek het maar eens uit. Het begint al eerder trouwens, dat gedoe tussen die stammen onderling. Je zou ze niet moeten verwarren. En als je aan de Joden zegt, tot de Joden zegt, de zaligheid is de heidenen geworden, dan is daar de mogelijkheid, en niet maar de mogelijkheid, het is de eerste mogelijkheid, de eerste optie, dat de zaligheid dus van Juda zou weggenomen worden en zou gaan naar Ephraim. Dat wil zeggen naar Israël. Naar de 10 stammen van Israël. Waar zijn die dan? Nou, waar ze ook zijn, officiële 10 stammenrijk. Waar ze ook heen gegaan zijn. In de eerste plaats, ze zijn ergens. Want ze zullen ooit terugverzameld worden. Nee, dat niet elke christen dat gelooft, maar ja. Christenen geloven gewoonlijk maar een heel klein beetje van hun Bijbel. Nee, dat is zo. Dat geloven ze niet allemaal. De Joden, voor zover ze orthodox zijn, geloven dat we zijn waarachtig en weten dat heel zeker. Als de Messias komt, komen al die stammen weer boven water. Of ze het leuk vinden, is een ander verhaal. Maar dat is bekend. Ze zijn ergens, want ze zullen nog terugverzameld worden in de dagen van de komst van de Messias. Dat wil zeggen, in zijn wederkomst. Maar waar ze ook zijn, het heette dan dus de verre nederzettingen. Vertaald met eilanden of met kustlanden. De koloniën. In die gebieden die door hen blijkbaar gekoloniseerd zijn, want zo heet dat, hè. En ik heb het niet over veroverde en onderdrukte gebieden. Ik heb gewoon over de oorspronkelijke betekenis van de term. Men vestigde zich ergens, gewoonlijk in onbewoond gebied. En dan wordt het land gecultiveerd en dan wordt een gemeenschap gesticht en wat het maar was. En als dat even doorgaat, dan heb je een nieuw koninkrijk en dat is ook wat er gebeurd is. Of een nieuwe republiek, weet je veel. Ik zal u geven aan tot een licht der heidenen. En nog even naar vers 6, die heb ik overgeslagen. Want daar ga ik nou niet meer uitgebreid bij stilstaan. Dat doe ik liever überhaupt niet. Maar de uitdrukking, ik zal u geven tot een verbond des volks, daarvan kan iedereen zien dat er iets mis is. Nou, wat je eraan kunt zien, heel netjes gezegd, wat je eraan kunt zien is dat de vertalers dus niet begrepen hebben waar het over gaat. Want dit betekent niks, hè. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Dan begrijpt u van dat het onbegrijpelijk is, toch? Nou, wat er echt staat is eigenlijk toch dit. Men heeft het letterlijk vertaald. Dat is wat de statenvertalers gedaan hebben. Want soms zeg ik iets wat lelijk klinkt over de statenvertalers. In werkelijkheid, ze hebben hun werk gewoonlijk heel goed gedaan. En ze hebben dit niet begrepen. En dus gewoon met de woordenboek in de hand, bij wijze van spreken, die woorden omgezet naar iets Nederlands. En dat was het dan. Waarvoor vriendelijk dank, want dat maakt het voor mij wat makkelijker om het uit te leggen. Er staat om, ik zal u geven tot, maar dat is hetzelfde als aan. Ik zal u geven aan, en dan staat er het woord verbond. Dat weet iedereen, hè? Dat is het woord Brit. En dan staat er het woord volk. That's it. En het woord voor volk is in dit geval niet gooi, voor de volkeren in het algemeen, maar het woord am. In de zin van een volk met een gemeenschappelijke afstamming en familiaire samenhang. Dat woord dat bij voorkeur op Israël overigens van toepassing gebracht wordt. Am, in de term ami, mijn volk, maar ook in lo ami, niet mijn volk, hè. Dus wat staat er? Ik zal u geven aan Brit-Am. Wat dacht u van het volk van de Britten? Toen riep iemand, maar Brittannië bestond toch nog niet? En dan zeg ik, ja, Brittannië bestond wel. Natuurlijk wel. Zeker in de dagen van de Heer Jezus, van het Nieuwe Testament. Maar in de dagen van Jesaja, dat is pak een beet 500, 600 voor Christus, zo'n beetje. 600 voor Christus, ongeveer. In die dagen was er een volk, een heel bekend en wereldberoemd volk, dat Brit heette. Dat staat ook op hun munten. Alleen, dat is niet eens Brittannië, namelijk het zuiden van de Britse eiland, om zo te zeggen. Maar dat was gewoon Carthago. Waar de Romeinen zo tegen gevochten hebben. Want ze worden wel Carthageners genoemd. En door de Romeinen zelfs Puniërs. Omdat ze van oorsprong Phoeniciërs waren. Puniërs, Phoeniciërs werden ze genoemd. Maar de vraag is niet hoe werden ze genoemd door de Grieken of door de Romeinen. Maar hoe noemden ze zichzelf? In een Semitische en dus nogal Hebreeuwse taal. En het antwoord is Barat. En dat AA, dat zegt niks in Barat. Want u weet, die lui die schreven geen klinkers. Dus ik zal u geven aan... aan Brit An. Hier. Brit Am staat er. En dat is in eerste instantie... deze lui, waar ik het nu over heb. En in tweede instantie Brittannië. Maar ja, Brittannië, het zuiden van Engeland, zullen we zeggen, heet nou eenmaal zo. Door de bemoeienis van de Foeniciërs die daar hun koloniën gevestigd hebben. En daar begonnen zij met de ontginning van het land, in de zin van dat ze de ertsen uit de grond haalden, het lood en de tin enzovoort. En daarom heten ze van oudsher ook de Tineilanden. Het is geschiedenis allemaal. Welk land wordt hier bedoeld? Dat kan niet missen. En zo is het ook gegaan. En u weet dat, omdat we er vaak genoeg over gesproken hebben eigenlijk. Maar het gaat er maar om dat deze dingen geciteerd worden door Simeon. Die dan niet noemt Brit-Am. Maar die wel zegt, tot licht der heidenen. En ik roep dat altijd, hè. Ook in heel andere verbanden roep ik dat altijd. Als je in het Nieuwe Testament vindt dat er een schriftplaats uit het Oude wordt aangehaald, en je wil graag begrijpen toch waar het over gaat, dan ben je verplicht eerst die schriftplaats in het Oude Testament uit te zoeken. Dat wil zeggen te begrijpen waar het daarover gaat, voor zover mogelijk, want het is niet altijd mogelijk, maar voor zover mogelijk. En dan pas hoe zo'n schriftplaats in het Nieuwe Testament terechtkomt en wat het daar betekent. Want in de praktijk, wij doen het anders. Wij zeggen gewoon, het is zo, want er staat geschreven, of zie, Jesaja 42, vers 6, 7 en 8, of wat het maar was. Maar die hoofdstukkenindeling en versindeling, die is van zeer recente datum en die bestond in die dagen dus niet. Zo makkelijk ging het niet. Dus als je wil verwijzen naar een oud-testamentisch schriftgedeelte, dan kun je hooguit nog zeggen, Jesaja heeft gezegd... Hè? En als het nauwkeuriger moet, omdat Jesaja 66 hoofdstukken... Ik bedoel, het is een heel lang boek. Dan zeg je nog, hij zat te lezen in de boekrol van Jesaja, in het gedeelte waar staat, gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, en gelijk een schaap de stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. En dan zeggen we, oh, dat is Jesaja 53. Ik was in handeling, hè, bij de Kamerling. Die zat in zijn rijtuigje, of waar die maar in zat. Hè. Ja. Nee, hij moest veel verder dan Vinkenveen. Maar in zijn rijtuig. En hij zat te lezen in de boekrol van Jesaja en die schriftplaats waar staat. En, want zo, anders kan het niet. En Simeon in Handelingen 2, die zegt, hij zal zijn tot uw zaligheid, die zijn zal tot verlichting der heidenen. En wat doet hij dus? Hij zegt, het is een zaligheid zoals geprofiteerd is in Jesaja 42. Dat is wat hij zegt. Maar zo kon hij het niet zeggen. En zo gebeuren die dingen, hè? Ben u wakker? Heb je haast of... Nee? Oh. Nou, nog zo'n voorbeeld. Ik zal het niet opzoeken. Echt niet. In Romeinen hoofdstuk 11... stelt Paulus de beroemde vraag, heeft God dan zijn volk verstoten? En hij antwoordt hem tot verbijstering van een ieder met volstrekt niet. Want zegt hij, in de eerste plaats ben ik een Israëliet. Let op dat hij niet zegt, ik ben een Jood. Want daar ging het niet over. Hij zegt, want ik ben een Israëliet uit de stam van Benjamin. Niet Juda. Stam van Benjamin. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. En bovendien, heb je nooit gelezen, zegt hij dan, hoe dat was in de dagen van Elia. Elia. Hoe hij de Heer, hoe je God aanspreekt over Israël. Over Israël? Over wie? Niet over het Joodse volk. En ik weet niet of u Bijbelse geschiedenis kent, maar Elia trad op in de dagen van koning Achab. En die was niet koning over Juda. Maar wel over Israël. Toch? En Elia zegt, ze zoeken mijn ziel en ik ben maar alleen overgebleven. En ze hebben allemaal een knie voor Baal gebogen. En dan zegt de Heer, ik ben maar alleen overgebleven, neem mij maar weg. Of zoiets, wat er staat dan in het Oude Testament. Maar ik heb hem nu uit de woorden van Paulus in Romeinen 11. Hè? En wat zegt tot hem, tot Elia, het goddelijk antwoord? Het goddelijk antwoord zegt tot Elia... De Heer zegt dus tot Elia, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die hun knie vol Baal niet gebogen hebben. En Paulus vervolgt met, nou ja, zo is er ook in onze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee, er is een overblijfsel. Uit de Joden? Nee, uit Israël. Net als in de dagen van Elia. En als Paulus daar citeert uit de geschiedenis van Elia... dan zegt hij dat de Heer tot Elia gezegd heeft... ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten... die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar neem je nou de moeite om het op te zoeken... in wat het maar was, 1 Koningen geloof ik, hè? Nee, de moeite om het op te zoeken, zul je zien dat daar staat dat de Heer zei... ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten. En Paulus laat de term in Israël weg. Want om een of andere reden wil Paulus niet al te nadrukkelijk zijn... in Romeinen 9 tot en met 11... Maar als je doet wat hij zegt dat je doen moet, die schriftplaatsen nazoeken, kom je er vanzelf wel achter. En wat Paulus in die 3 hoofdstukken dus uiteenzet, is dat de zaligheid weliswaar bij de Joden is weggenomen als volk. En in de praktijk terechtgekomen is bij de gemeente, dat is Romeinen 8. En op de vraag hoe dat nou kan, zomaar bij de Joden weg en dan bij de gemeente, zegt Paulus, nou ja, het is bij de Joden weg en het is terechtgekomen bij Israël. Bij de 10 stammen van Israël. En daar is een overblijfsel binnen en dat is de gemeente. Maar daarvoor moet je dus echt wel even wat studeren... en de moeite nemen om al die schriftplaatsen die Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 aanhaalt... om die na te zoeken in het Oude Testament. Hij zegt, je moet het zo zien zoals Hosea het zei. Hè. In onze dagen is het zo dat heidenen hebben deel gekregen aan de zaligheid... want, zegt hij, in Hosea staat dat Lo-Ami Ami zou worden. Maar... Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik het ook niet altijd zo gezien heb. Maar achteraf, studie brengt je ergens. En achteraf blijkt dat de uitdrukking Lo-Ami, dat Ami wordt, in Hosea 1 echt helemaal niet over de Joden gaat, maar over de 10 stammen van Israël. Het hele Bijbelboek trouwens. Heel Hosea. Zoek het maar na, zeg ik dan altijd. Want daar gaat het over. En als Paulus dus zegt, Lo-Ami is Ami in onze dagen en het is uit de heidenen, dan zegt hij dus, het is uit Israël, alleen niet uit Juda. Nou ja, er zijn enkelingen uit Juda, maar er waren zelfs enkele Friezen bij, dus dat kan je nagaan. Dat zo strikt is dat niet. Ja. Maar je moet begrijpen dat het gaat om zegeningen die aan een volk als zodanig beloofd zijn. En die komen nooit terecht bij alle leden van dat volk. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is altijd maar een deel daarvan. En in de praktijk hier ook. Het gaat altijd alleen maar over de gelovigen eruit. Maar het is wel de officiële route. Nou goed, en die waarheid, ja, die zijn we kwijtgeraakt. Want u weet, de gemiddelde christen en zeker ook de gemiddelde evangelische christen, wat dat ook wezen mogen, heeft alleen maar zorgen over zijn eigen zaligheid en daarna over zijn eigen levenswandel. En is gewoonlijk helemaal niet geïnteresseerd in wat God doet. Laatst riep er, ja, ik ben wel geïnteresseerd in wat God doet. Maar dat bleek ook een misverstand. Hij was alleen geïnteresseerd in wat God zou doen of deed of verondersteld wilde doen in zijn eigen persoonlijke leven. Maar dat zeg ik nou juist. Men is niet geïnteresseerd in wat God doet. Men is geïnteresseerd in het eigen leven. En hoe men God en Gods werk daarin kan implementeren. Want je moet met je tijd meegaan. Hè? Je moet af en toe wat implementeren. Weet ik ook niet, broeder, maar dat is een goed woord, hoor. Ja, dat doet het goed. Ja. Maar het is andersom. God doet een werk. En de Bijbelse boodschap, samengevat en kort door de bocht, is deze. God roept de mens op om een plaats in te nemen in zijn werk. Kan dat dan? Nou, eigenlijk niet, maar God is een genadig God en heeft een methode gevonden. Heeft een methode gevonden om ons een baan te geven. Binnen zijn werk uiteraard. En niet andersom. En daar zit het probleem. Men is geïnteresseerd in zichzelf alleen. Nee, in Calvinistisch Nederland is dat toch ook zo, in de zware hoek. Het gaat toch om de eigen zaligheid? En om de vraag of je het al bent, zo ja en waarom niet? Want als je daar roept dat je zalig bent of behouden bent, dan krijg je de hele kerkenraad over je heen. En als je ingaat op de uitroep, op de oproep om aan het avondmaal deel te nemen en je gaat het werk doen, dan krijg je 's maandags ook de hele kerkenraad op bezoek. Want dat had dan weer niet gemogen. En dan zeg je, ja, maar er was toch zo'n nadrukkelijke uitnodiging, die duurde wel 5 minuten of langer, van dat men zou komen om de... En dan kom je en dan was het weer niet goed. Kritiek. Want of je zalig bent, dat kun je niet weten. Nou, een heel enkeling, daarvan zijn ze dan zeker. Dat die dan misschien toch uitverkoren is of zo, maar verder de rest weet je niet. En zo gaan die mensen door het leven in grote onzekerheid. Onderweg naar de dood, naar de hel, en als ze zalig worden, ja, de... Inshallah. Nee, dat zijn die anderen die dat roepen. Want het verhaal binnen het Mohammedanisme is hetzelfde. Hè? Ze weten niet of ze zalig worden. Dat hangt er vanaf of Allah het wil. Of ze uitverkoren zijn. Nee, dat heb ik een christen horen zeggen van Iraanse afkomst. En die... in Nederland optreedt als evangelist, die zei, nou ja, in de islam, daar kwam je dus uit, in de islam is precies hetzelfde als in Staphorst. Nee, daar woont die man in Staphorst. Weet je ook weer, joh. Avakti, ja. Ja, hij zegt, het is, we hebben in de islam net hetzelfde als hier in Staphorst en in het christendom. Ze doen van alles, ze moeten van alles, en als je vraagt, ben je zalig, ben je behouden, dan weten ze het niet. En een christen zit, ik weet niet of ik uitverkoren ben. En een Mohammedaan roept inshallah, als Allah het wil. En de christenen roepen Deo volente, als God het wil. Want het is precies hetzelfde. Ze hebben geen idee wat God wil. Dat komt omdat ze niet werkelijk geloven wat in de Bijbel staat. Zo zijn die dingen nou eenmaal. Maar als je echt gaat geloven wat in de Bijbel staat, dan raak je vanzelf de focus op je eigen leven kwijt. Dan is het niet meer opdat ik mezelf kennen. Ken u zelf, dat is menselijke wijsheid. Dan leer je de Heer kennen. Om hem te kennen, de kracht van zijn opstandingen, wat dat allemaal uitwerkt. Dat is waar het over gaat. En dan kom je bij deze dingen terecht. En dan kom je weer een traditioneel christen of evangelisch christen tegen. En die zegt, ja, wat heeft dat met mijn persoonlijke zaligheid nou te maken? Is dit belangrijk? Heeft het iets met mijn persoonlijke zaligheid te maken? Waarmee men dan in één klap zegt, je moet ze even tijd geven, dan zeggen ze dit. Waarmee ze dus in één klap zeggen, er is maar één ding belangrijk en dat is mijn persoonlijke zaligheid. Als dat geen hoogmoed is, weet ik het niet meer. Er is maar één ding belangrijk, dat is het werk Gods. En daar gaat het over. En niet alleen maar zijn werk, maar in het bijzonder dat wij weten wat God doet. Want als je niet weet wat God doet, kun je God ook niet kennen. Je leert hem kennen aan wat hij doet, uiteraard. Dat is bij mensen onderling ook zo trouwens. Wij kennen elkaar naarmate wij weten wat wij doen. Toch? En zo is het met God ook. En die maakt zich bekend. En hij heeft al 600 jaar voor Christus via Jesaja gezegd dat de zaligheid, de zaligmaker, of hoe je het maar noemt, gegeven zou worden tot een licht voor de heidenen, onder de heidenen. Kortom, zou gegeven worden aan Brit-Am. En wie dat dan zijn? Nou ja, ik denk dat Jesaja zelf goed begrepen heeft over wie het ging. Omdat die woorden helemaal niet twijfelachtig zijn. Zoek je in de dagen van Jesaja een volk dat BRT heet, dan kom je niet bij de Belgische radio en televisie terecht. Hè? Dan komt de BRT. Dat staat op de munten van die Phoeniciërs. Nou ja, van die Carthagers dan inmiddels, maar. Maar zo is dat gegaan. Er hoeft geen twijfel over te zijn dat men in 16 zoveel in de dagen van de Statenvertaling dat niet wist. Dat is natuurlijk voor de hand liggend. Dat dit inderdaad zo is, dat mogen ook blijken uit bijvoorbeeld vers 10. Zingt de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde, waar die schepen dan ook maar toe gingen, van Brit-Am. Later werd de Britannia rules the waves, weet je nog? Ja. Wat eerst gold voor de Phoeniciërs en daarna voor de Carthagers, gold later voor wat wij Britannië noemen. Het is gewoon een doorgaande geschiedenis, ja. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Nou, als er iemand ter zee voer in die dagen, waren het inderdaad de Carthagers. En die heette zo, Brit. Maar het waren Israëlieten, dat waren afstammelingen van de 10 stammen van Israël, die naar het westen gevlucht zijn, in laatste instantie door de komst van de Assyriërs, wat tientallen jaren dreigde. En die tientallen jaren lang bovendien hun land binnenvielen, soms weer teruggingen, maar uiteindelijk Samaria veroverd hebben. Maar toen was er niet veel volk meer over. Het grootste deel was allang verdwenen. Naar het westen, over de zee, en een ander deel in hoge mate naar het noorden. Naar het oosten en het zuiden was nauwelijks een optie. Maar naar het noorden wel degelijk ook. Hè. Daar kom je in, waar kom je dan terecht? Bij de Zwarte Zee enzovoort. En daar hebben wij de Skieten aan te danken. En trouwens ook de Parten uiteindelijk. De Parten. Maar Parten is opnieuw dezelfde naam. Waarbij de B tot P geworden is. Maar dat is in de in de Arabische wereld nog altijd een probleem. Hè? U weet, Arabieren kunnen geen P uitspreken. Ze schrijven hem wel, maar ze spreken hem uit als een B. Ze kunnen die druk niet opbouwen in de mond om een P te laten ontploffen. Dus wordt het een B. We hadden een gids in Jordanië en die had het altijd maar over de Bijbel. En ik denk, waar heeft die man het? De Bijbel, zus en de Bijbel. Ik denk, wat moet hij met de Bijbel? Maar achteraf heeft iemand me uitgelegd, hij bedoelde de people. In het Engels, de people. Wat, hè? Nee joh, dat was die gids die we hadden. Ik ben zijn naam kwijt, dat weten jullie nog wel hoe die heet. De people. Later gaat het je opvallen, want waar waren we? In het noorden van Israël, in Banjas. Banjas, maar Banjas komt van de god Pan, wel degelijk met een P, maar zo spreken ze het niet uit. Dus het wordt Banjas enzovoorts. En zo kom je van Parten bij Bart en bij Barten en bij Britten. Het is allemaal dezelfde naam. Naast Jesaja 42 hebben wij ook Jesaja 49, waarnaar verwezen wordt, terecht. En dat hoofdstuk begint bovendien met: hoort naar mij, gij eilanden. En u leest dus: hoort naar mij, gij koloniën, en luister toe, gij volken van verre. En daarna gaat het inderdaad over de Messias die komen zal. Dat is in elk geval vanaf vers 5... waar de Messias overigens zelf spreekt. Vanaf vers 4 doe ik dat maar even. Hè? Nee, vanaf vers 3. Hij heeft tot mij gezegd: En mij staat met hoofdletter gedrukt, dus niet altijd correct. Maar hier wel, want de vertalers hebben begrepen wie die mij is. Dat is de Heer Jezus namelijk. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, en daar is dus de Heer Jezus aan het woord. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Daar zegt hij dus, ik heb mijn werk gedaan, maar het heeft geen resultaat gehad. Dat klinkt voor ons misschien wat vreemd. Maar voor degene die zich bezighouden met de Bijbelse geschiedenis, gelovig of ongelovig, is dat helemaal niet zo vreemd. Ik heb van mijn leven een stuk of 4, 5 verschillende films gezien over het leven van de Heer Jezus. En die hebben allemaal als strekking van hij deed goed zijn best, maar er is helaas niets van terechtgekomen. Behalve dan dat het christendom eruit ontstaan is, maar men zegt, ja, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat Israël verlost zou worden. Of althans de Joden op zijn minst verlost zouden worden van de Romeinen en dat soort dingen meer. Maar er is allemaal niks van terechtgekomen. En daar hebben ze gelijk in. En hier is het de Heer zelf die dat geacht wordt te zeggen. Maar hij voegt eraan toe, het is weliswaar niks van terechtgekomen, maar mijn recht is bij de Heer. In de zin van, mijn werkloon is bij mijn God. Hij heeft zijn werk nou eenmaal gedaan en hij zal daar loon voor ontvangen. En dat wordt toegelicht in het volgende vers. Nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob, dat is dus Israël alle stammen, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal, maar Israël, Jacob, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Ik heb mijn werk gedaan, maar het is niet gebeurd. En het werk was dan het verzamelen van Israël. Maar tot de Heer Jezus is vervolgens gezegd, vers 6... Het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En die woorden zijn weer de woorden die door Simeon aangehaald worden. Dat wil zeggen, als Israël dan niet verzameld kan worden, om wat voor reden dan ook, dan gaat de zaligheid gewoon naar Israël toe, maar dan zonder dat het verzameld wordt. Het komt dus terecht onder de heidenen. En dat is wat hier staat. Hebben we die nog? Een eenvoudige toelichting. Mijnerzijds dan, de verzameling van Israël, volgens heel wat profetieën, is afhankelijk van de bekering niet maar van Israël, maar van Juda. Omdat nou eenmaal dat koninkrijk van de Messias zal beginnen bij de stam van de Messias. De koninklijke stam, de stam van Juda, want u weet, de scepter zal van Juda niet wijken enzovoorts. Maar Juda kwam niet tot bekering en dus kwam het koninkrijk niet. Althans niet hier op aarde. Dat ging dus niet gebeuren. Maar de zaligheid als zodanig brak wel degelijk aan. En kwam terecht, wel degelijk ook bij Israël, zijnde niet Juda, maar Israël. Zijnde niet de 2 stammen, maar zijnde de 10 stammen van Israël. En dat wordt geprofiteerd hier. En niet alleen hier overigens hoor. Vele andere schriftplaatsen, beginnend bij Genesis, daar is het al te vinden. En dus, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En daarna lees ik, want ik ga het niet allemaal bespreken. Daarna lees ik vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dage des heils heb ik u geholpen. Onder het vers staat in mijn Bijbel een verwijzing naar 2 Korinthe 6. Vers 2, ik hoop dat het bij u ook het geval is. dan zeg ik maar weer, dan hoort u het ook eens van een ander. Want in 2 Korinthe 6 haalt Paulus deze schriftplaats aan en zegt, dat is vandaag, het is nu de tijd des welbehagens. Het is nu de aangename tijd. Zodat deze profetie dus inderdaad van toepassing is in onze tegenwoordige bedeling. Volgens Paulus, en nou ja, wij sluiten ons daar graag bij aan, uiteraard, hè. Want de tijd des welbehagens, de dag des heils, zijn de aanduidingen van onze tegenwoordige bedeling. En in datzelfde vers staat, en ik zal u bewaren en ik zal u geven tot, maar die uitdrukking kent u inmiddels uit Jesaja 42, ik zal u geven aan Britam, en hier staat het dus weer, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven enzovoorts. Kortom, deze beide schriftplaatsen spreken over hoe de zaligheid van het bekende Israël, namelijk Juda, zal worden weggenomen en zal gegeven worden aan dat Israël dat zich bevindt, al eeuwen overigens in die dagen, in de ballingschap, verspreid over de aarde. En dus inderdaad, het zal gaan naar de eilanden, de zee, de volken van verre, of hoe het maar heet, naar de einden der aarde en meer specifiek naar Britam, het volk dat Barat heet. En zo is het ook daadwerkelijk gebeurd in de praktijk. En de aardigheid is dat die volkeren zich uiteindelijk verzameld hebben. Dat was pas in de dagen van de grote volksverhuizing overigens. Dat is in de 3e, 4e, 5e eeuw van onze jaartelling. Ze hebben zich verzameld hier in Noordwest-Europa. Inclusief de Parthen. Nou goed. En dan hebben we er nog één. En dat is Handelingen 13, waarnaar ook verwezen werd dus. Door Simeon en door degene die die tekstverwijzingen erbij gezet hebben in Lucas 2. Dat is Handelingen 13, waar Paulus is op zijn eerste zendingsreis, zo heet dat officieel. En waar Paulus spreekt over de Heer Jezus als de Messias, die is opgewekt uit de dood in overeenstemming met de profetieën die hij ook enigszins citeert, althans waarvan hij er sommigen citeert, met grote nadruk ook Psalm 2, want de psalmen hadden wel nummers. Geen versindeling, maar wel nummers. Omdat ze natuurlijk ook los van elkaar zijn ontstaan. En de nauwkeurigste schriftverwijzing die wij vanuit het Nieuwe naar het Oude hebben, vinden wij hier. Dat is in Handelingen 13, vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Dat is wat nauwkeuriger dan iemand heeft ergens betuigd zeggende. Het is nu psalm 2, je kan hem niet missen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. Waarna nog wat citaten volgen uit Psalm 16 en uit Jesaja 55. En zo verder. Met als climax van de een praktische toepassing van de prediking, vers 38. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze, dat wil zeggen deze opgewekte, die tot zoon van God is gesteld en die naar het vlees is uit het huis van David, wiens naam genoemd werd in vers 34 en 36. Dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt en dat van alles waarvan gij niet kondigt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus niet door de wet, maar door geloof. En dat is het vaste thema natuurlijk in het Nieuwe Testament. Dat is het Nieuwe Testament nou eenmaal. Niet door wet, maar door geloof. Niet door werken, maar door geloof. Of niet door wet, maar door genade. En dat zegt hij dan, en dan voegt hij daaraan toe een uitspraak eveneens, min of meer uit Jesaja, maar nog nadrukkelijker uit Habakkuk. Namelijk, hij zegt, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters, jullie die niet willen, kom eens even kijken. Ziet, Gij veracht, jullie willen niet, maar kijk eens even hier. En verwondert u en verdwijnt. Kom maar even kijken, dan zul je iets zien wat je niet begrijpt. En daarna kun je gaan. Dat staat er, hè? En verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. Een werk dus dat de Heer in onze dagen doet, dat de Joden, want die worden toegesproken hier in de synagoge van Antiochië. Een werk dat de Heer doet en dat zij niet zouden geloven en waarover zij zich zouden verbazen. Welk werk is dat? En het antwoord is, dat is een werk dat de Heer doet tot zaligheid, niet voor het Joodse volk, zou niet de individuele Joden wel, maar niet bij het volk als zodanig, maar het zou terechtkomen juist bij dat deel van Israël dat door de Joden beschouwd wordt als heidens en afgodisch en dat in ballingschap verdwenen is. En dat daaruit, en niet uit de Joden, de gemeente gebouwd wordt in onze dagen. Dat is wat hij zegt. En het maakt de Joden tot vandaag, ik wilde zeggen woest. En nou slik ik het in, maar ja, doe maar. Het maakt de Joden jaloers. En dus nijdig, dat is het woord voor jaloersheid. Van oud, hè? Maar u weet wat het woord nijdig voor consequenties heeft. Het maakt ze nijdig. Maar dat is nou precies wat door Mozes al gezegd werd in Deuteronomium al. En later een paar keer herhaald. Ik zal u tot jaloersheid, tot nijdigheid verwekken door Lo-Ami. Letterlijk staat dat, hè? En Paulus haalt het aan in Romeinen 10. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En dus een Lo-Ami dat Ami wordt. En Hosea gebruikt die woorden en zegt dat Lo-Ami, dat zijn de 10 stammen van Israël. En Paulus haalt die schriftplaatsen weer aan om te verklaren hoe dat nou zit met die zaligheid die aan Israël beloofd was en in de praktijk terechtkomt bij de gemeente, maar niet bij het Joodse volk. Hoe kan dat? Hij zegt, nou, het was voor Israël, maar dat is nog niet hetzelfde als het Joodse volk. En daar gaat het maar om. Die schriftplaatsen passen aan elkaar, het zijn dezelfde termen en ze verwijzen naar elkaar. En wij leggen ze op een rijtje en we zouden de goede conclusie daaruit trekken. Het resultaat is ook, vanaf vers 42, dat niet alleen de Joden in de synagoge deze boodschap horen, maar dat de heidenen daar lucht van krijgen, daar in Antiochië, in Klein-Azië, zeg maar in het tegenwoordige Turkije, hè, Anatolië of hoe het maar genoemd moet worden. En die vragen of zij de volgende Sabbat ook naar de synagoge mogen om te luisteren naar Paulus. Dat is vers 42. Als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, want dit was allemaal gezegd tot de Joden, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Ze willen die Paulus ook wel eens horen. En als het dan in de synagoge moet, omdat het iets Joods is, nou ja, dan vragen ze of ze er ook naartoe mogen. En dat mag. En als de synagoge gescheiden was, uitgegaan was, wil dat zeggen, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven, niet bij de wet gods, maar bij de genade gods. En op de volgende Sabbat, dan zijn we een week verder, kwam bijna de gehele stad samen, de heidenen dus ook, om het woord gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, jaloezie, afgunst, vervuld. Dat is nog zo, ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar kenmerkend voor het Jodendom is dat het moet functioneren in de praktijk om de Joodse identiteit te bewaren. Dat is al zo sinds de uitvinding... Ja, dat is niet het goede woord, maar hoe zeg je dat? Dat is al zo sinds dat men het Jodendom uitgevonden heeft. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Want dat is gebeurd in de Babylonische ballingschap. Het Judaïsme, de Joodse religie, die bestond daarvoor niet. Sterker nog, het volk ging in ballingschap omdat het zich überhaupt niet hield aan de Mosaïsche wetten. En er ook niks van wist. Men lezen bijvoorbeeld Jeremia, die in die tijd optrad. Maar toen waren ze in ballingschap, toen waren ze bang om hun identiteit te verliezen. En toen hebben ze een religie in elkaar gestoken. Het klinkt beroerder dan ik het bedoel, maar je moet die dingen toch ook eenvoudig kunnen zeggen. Toen hebben ze ook de synagoge uitgevonden. Want die komt in heel de Mosaïsche wet niet voor. Maar bij gebrek aan een tempel, die in de Mosaïsche wet wel voorkomt, hebben ze de synagoge uitgevonden. Konden ze elkaar daar ontmoeten enzovoort. En daar zijn al die instellingen ontstaan. En het diende in de praktijk tot bescherming van hun eigen identiteit als Jood en als volk. En dat werkt tot vandaag. Die heb je toch hopelijk, hè? Ja. Maar als dan heidenen daar deel van uit gaan maken, dan wordt het voor de Joden bedreigend, omdat het dan niet meer hun specifieke identiteit is. Een enkele Jodengenoot, een heiden die zich tot het Jodendom bekeert, dat kan nog net. Maar als het en masse gebeurt, dan betekent het dat het zijn Joodse karakter verliest. En dat willen de Joden niet, want het is van hun. Met redelijk goed recht is dat trouwens, omdat de Mosaïsche wet ook zulke dingen bespreekt. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat om de historie als zodanig. En hier werkt dat, je ziet het ook meteen gebeuren. Er zijn te veel heidenen die belangstelling hebben. En dan zeggen de Joden, nou ja, als het dan voor de heiden is, dan hoeven wij het niet meer. Want onderscheid moet er wezen. Zo werken die dingen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, maar dat is jaloezie, dat woord is het ook in de grondtekst, vervuld, en wederspraken, nu pas, nu al die heidenen belangstelling hebben, wederspreken ze hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende, hun woorden verdraaiende dus. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, want er is wel wat moed voor nodig, met zoveel tegenstand, uit min of meer eigen kring. Vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden. Doch na de maal, dat woord, we hebben daar geen ander woord voor, nadat, na, het is nadat en omdat, bij elkaar. Dan krijg je na de maal. Doch na de maal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, jullie willen het toch niet hebben? Ziet, wij keren ons tot de heidenen, die hier en masse belangstelling toonden. Maar dan komt vers 47. Want alzo heeft ons de Heere geboden, dubbele punt, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En dan kijkt u even onder die tekst en dan kijkt u welke verwijsteksten eronder staan. Jawel. En ik ben zo blij dat ze dat gedaan hebben, zodat niemand kan zeggen dat ik die teksten er met de haren bij sleep en een kunstje uithaal. Het is duidelijk, het is letterlijk geciteerd uit Jesaja 42 vers 6 waar wij waren, 49 vers 6 waar wij waren. En inderdaad, Lucas 2 vers 32 staat er in mijn Bijbel ook bij. Heb je dat? En waar gaat het dus over? Over het ongeloof van het Joodse volk in het algemeen, met als gevolg dat de zaligheid zou gaan naar de uitersten der aarde. En volgens Jesaja 42 en 49 tot aan de koloniën of naar de koloniën. Eilanden, heb ik u dat gezegd? Er staat eilanden der zee. Maar het woord zee is hetzelfde woord als westen. En als je dan toch vertaalt met eilanden, dan is zee helemaal onzinnig. Want waardoor zou een eiland anders omgeven worden dan door zee? Dus het is geen voor de hand liggende vertaling. Het neemt de betekenis van de term zelfs weg. Als je vasthoudt aan eiland, dan had het moeten zijn eilanden in het westen. Dan betekent het wat. En daarna zeg ik, nou dat is het ook, alleen eilanden betekent koloniën. Het zou gaan naar de koloniën in het westen. En dat is precies wat er gebeurd is. Einde van Jesaja 49 heb ik niet gelezen met u, maar er staat dat het zou gaan naar het noorden en westen. Zijnde het noordwesten. En zoek dat maar eens uit op de kaart waar dat is. En dan kom je haarfijn, kom je in Bolsward terecht vanuit Jeruzalem. He? Nou ja, zoiets. Noordwest-Europa. En daar barst het van de eilanden, schiereilanden en zee. En bovendien, iedereen weet dat daar de Kelten en later de Skieten en nog later de Parten, dan wel de Saxen, want dat zijn dezelfde, terecht zijn gekomen enzovoorts. En als je het niet weet, jammer dan, maar dat staat gewoon in de geschiedenisboeken. Kan het ook niet helpen. En let dan op dat de woorden die Paulus hier gebruikt in vers 47... door hem op hemzelf worden toegepast. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen. Ziet, wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen. Lees je hem in Jesaja 42 en 49 en trouwens ook in Lucas 2... dan wordt het gezegd tot en over de Heer Jezus zelf. En hier wordt het toegepast op Paulus. Die immers de Heer en daarmee de zaligheid, dat was het woord immers, vertegenwoordigt. En als de Heer dan naar het westen moet, dan gaat Paulus naar het westen. En ik draai hem vandaag om, want ik gebruik ook maar even vrijmoedigheid. Als deze profetie kan worden toegepast op Paulus en het betekent dat hij naar het westen zou gaan, maar dezezelfde profetie wordt eerder toegepast op de Heer Jezus zelf, waarom zou de Heer Jezus zelf dan niet ook naar het westen getrokken zijn? En dit was een retorische vraag. Want ik ben ervan overtuigd dat de Heer naar het westen getrokken is en dat hij deze kolonie in het westen ook daadwerkelijk bezocht heeft. Staat dat in de Bijbel, dan zeg ik niet expliciet. Wat wel in de Bijbel staat is, en dat beschouw ik wel als expliciet, wat wel in de Bijbel staat is namelijk dat hij kennelijk op zijn minst tussen zijn 12e en 30e levensjaar in het buitenland geweest is. Daar zijn wat schriftplaatsen die dat melden. Misschien niet helemaal direct, maar het is de enige conclusie die getrokken kan worden en ook zou moeten worden, denk ik. Die komen we vanzelf nog tegen in de rest van het boek van het Evangelie van Lucas. Dus ik laat dat daar maar bij. Maar je zou consequent moeten zijn, hè? Als het op Paulus letterlijk van toepassing is, dan ook op de Heer Jezus. Lijkt mij, dat is consistent. En als je zegt, maar Paulus was zover in het westen niet, hier in Antiochië, dan moet ik u zeggen, nee, maar hij is wel verder naar het westen getrokken hierna. Hij kondigt het hier ook eigenlijk aan. Al zijn zendingsreizen die we in de Bijbel hebben, gingen bovendien naar het westen. Waarna de draad van de geschiedenis wordt opgenomen in de door de kerkvaders, of hoe je ze maar noemt. Ik heb altijd moeite met die term, maar doe maar. En dus de kerkgeschiedenisschrijvers, die melden dat Paulus, en ze halen niet dit vers aan, maar die melden dat Paulus getrokken is zelfs naar de extreme west, de extremities of the west, als dat Engels vertaald is. Want in Latijn lees ik dat allemaal zo moeilijk. Maar dat hij naar het uiterste westen getrokken is en daar het evangelie gepredikt heeft. En voor zover wij weten is hij in ieder geval ook in Londen geweest, waar de plaats nog steeds wordt aangewezen, officieel, waar hij dan gepredikt zou hebben. Dat is dus de locatie van St. Paul's Cathedral. En de locatie heet niet voor niks St. Paul's. En de locatie wordt in de tuin, de hof rond St. Paul's, wordt in de tuin daar aangegeven. met een steen in de grond enzovoorts. In het park daar wordt keurig bewaakt. St. Paul's Cross heet dat. Dat was de locatie. De eeuwen door is dat bewaard geworden. Dus Engeland traditie. En als iets in Engeland traditie is, krijg je het er nooit uit. Dat wil zeggen, als daar iets traditie is, dan heeft het een hoge mate van waarschijnlijkheid. Maar die ook maar weer even terzijde. Kortom, dit is dus inderdaad gebeurd. En niet voor niks is Paulus officieel de beschermheilige van Londen. Zoals Lazarus dat is van Marseille. Maar het heeft historische gronden. En daar gaat het maar om. Nou, dan, hierna zijn de heidenen verblijd en wat het maar wezen mag. En daarna herhaalt de geschiedenis zich doorheen Handelingen. Overal waar Paulus komt, predikt hij het evangelie aan de Joden. Er komen enkelingen daaruit tot geloof. Maar de rest wordt zeer vijandig. En probeert Paulus zo snel mogelijk te verdrijven, dan wel om zeep te helpen. Dus de geschiedenis van Paulus in Handelingen. En die gaat steeds verder naar het westen. En de geschiedenis van Paulus in de Bijbel eindigt met dat hij naar Rome gaat. Maar eerst schrijft hij de Romeinen een brief. En hij zegt, ik hoop naar Rome te komen. Maar dat is alleen in het voorbijgaan, want ik ben eigenlijk onderweg naar Spanje. En er staat er in ieder geval twee keer. Dat is de Romeinenbrief, 15 en 16, waar dat staat. En toen was Paulus nog nooit in Rome geweest. En als Paulus één keer in Rome is, ben je in Handelingen 28... waar zich hetzelfde verhaal voordoet. De Joden wijzen het af en Paulus zegt tegen hen, het zij u dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gezond is. En die zullen horen, wat net zo goed een verwijzing is naar deze oud-testamentische profetieën. En daarna staat er van Paulus dat hij volledige 2 jaar in Rome gepredikt heeft. En daarna houdt de geschiedenis abrupt op. Maar wij weten uit de ongewijde geschiedenis, al noem je dat dan noodzakelijk kerkgeschiedenis, dat de man daarna uit Rome verder gereisd is. En waar zou hij dan naartoe gegaan zijn, denkt u? Nou, volgens de Bijbel, hij zou naar Spanje. En hij moest naar de einden der aarde, volgens Jesaja. En een paar weken terug stond ik op de plek in Spanje die einde der aarde heet. Helemaal aan de noordwestkust, kust voorbij Santiago enzovoorts. Finisterra. Dus ik denk dat hij daar langsgekomen is enzovoorts. En daar gepredikt heeft. Is dat nou zo gek? Het evangelie is in de dagen van Paulus al de hele wereld overgegaan. En hij was niet de eerste die daar kwam. Het is niet voor niks dat je daar in die omgeving het graf hebt van Jacobus. Die geacht werd daar gepredikt hebben, de apostel Jacobus. Jawel. Maar goed, ik laat het er maar bij om terug te keren nog even naar Lucas hoofdstuk 2, waar we vandaan kwamen. Een licht der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het betekent of de zaligheid komt eerst terecht bij de heidenen, maar Jesaja zegt die heidenen waar het licht naartoe zou gaan. Ja, dat zijn eigenlijk Israëlieten. En daarna, en dan kom je terecht in de toekomst, zal die zaligheid alsnog terechtkomen, wellicht bij Israël. Dat is zo. Zal alsnog terechtkomen bij Israël. Maar hoe vaker ik de tekst lees, hoe meer ik de neiging heb te lezen dat het helemaal niet over de wederkomst van Christus gaat. Zelfs helemaal niet. Maar alleen maar over deze waarheid die wij nu bespreken. Namelijk, het gaat naar de heidenen. Welke heidenen? Wel, Israël. Alleen, daar staan niet Juda, maar het 10 stammen. Dus hoe meer ik het lees, hoe meer ik denk dat de beide uitdrukkingen in vers 32 gewoon hetzelfde zeggen. En dat het dus, zoals zo dikwijls, een synoniem parallelisme betreft. En dat hier helemaal niet de wederkomst van Christus en de terugverzameling van Israël in de toekomst aan de orde is, maar alleen maar aan de orde is hoe God zijn werk in onze dagen doet. Zou gaan naar de heidenen, namelijk naar Israël. En weggenomen worden van de Joden. En als ze zich daarover verbazen, dat is vers 33... ja, dan kan je dat helemaal voorstellen, dat ze zich daarover verbazen. Maar wat lazen we nou net in Handelingen 13? Komt gij verachters, of ziet gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt. En hier staat, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En de parallel tussen die versen, die zou u dan toch niet moeten ontgaan. Het is de verbazing over wat God in onze tegenwoordige tijd doet, dan wel zou doen. Namelijk zijn gemeente bouwen van eerstelingen, niet uit het Joodse volk als zodanig en niet via een Joodse route, maar via Israël. En meer in het bijzonder dus via Efraïm, die aan het hoofd stond, immers stam van Efraïm, die aan het hoofd stond van de 10 stammen. En via Efraïm, nog een stapje verder terug, ben je inderdaad bij de naam van Jozef. Want dat was die zoon van Jacob die het eerst geboorterecht kreeg. En over wiens hoofd het ging naar Efraïm. En hier staat, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich. En daarna lijkt mij dat het hele verhaal compleet weer rond is. Toch? Jozef gaat om beloften met betrekking tot eerst geboorterecht, die vererfd worden via Jozef, Efraïm en dus de 10 stammen van Israël en niet via Juda. En dat is in onze dagen aan de orde. Afgezien daarvan, je kunt het ook andersom zeggen, de roeping van de gemeente in onze dagen is wis en waarachtig de vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Langs die route. En dat is onder de heidenen, dus niet onder de Joden. Dan vers 34. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en een teken dat wedersproken zal worden. Ja, dat is nou jammer, want ik moet er nu dringend mee ophouden. Maar ook dit is een citaat uit het Oude Testament. En daar staat precies hetzelfde. Dezelfde waarheid. Namelijk, deze zal gezet worden tot een val en tot een teken. En tot mijn verbijstering, verbazing en genoegen staat er onder dit vers een verwijzing naar Jesaja 8, vers 14. Waar ik heel blij mee ben om van de verwijzing naar Romeinen 9, vers 32 en 1 Petrus 2, vers 8, maar te zwijgen. Zal ik het eens snel doen? Jesaja 8, waarschijnlijk hebt u die wel eens gehoord. Dus ik kan het net zo goed een keer snel doen. Er wordt er misschien duidelijker van. Misschien ook minder mooi, omdat er minder context wordt meegenomen. Maar in Jesaja 8... lezen wij, hebben u er al in gestreept in dat vers? Ja, dan hebben jullie het alles gehoord van me. Daar staat, dan, en dan wil zeggen ooit een keer in de toekomst. Hè? Niet nu, maar dan. Het kan heel laat zijn. Dan, ooit in de toekomst, zal hij, met een hoofdletter, want men heeft begrepen dat het op de Heer slaat, op Christus namelijk, de Messias, dan zal hij tot, want wat schuin gedrukt staat, sla ik systematisch over. En een sla ik ook over, want het hele woord bestaat niet. En is nu ook helemaal niet nodig, ook niet in het Nederlands. Dan zal hij tot heiligdom, maar een heiligdom is niet een dom die heilig is, maar een heiligdom is een ding dat heilig is, als u begrijpt wat ik bedoel. Iets heiligs. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En het woordje maar is gewoon en. Het is gewoon wa in het Hebreeuws. En soms vertaalt men dat met maar om het duidelijker te maken. En soms vertaalt men het met maar om het onduidelijk te maken. Maar het is eigenlijk gewoon en. En zoek het daarna maar uit. En ik lees gewoon en. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling. En u moet begrijpen dat steen des aanstoots wordt herhaald in Rotsteen der Struikeling. Dat is twee keer hetzelfde. En dan den, dat is voor de. Als ik de naamvalsvorm omzeil, dan wordt het voor de twee huizen van Israël. Wie zijn dat? De twee huizen van Israël. Als je helemaal niks van je Bijbel weet, denk je dat er twee huizen stonden in Israël. En in Nederland maar één, hè, dat weet je. In Holland staat een huis. Ja, ja. Hopsasa. De twee huizen van Israël. Dat zijn die twee rijken. Het huis van Juda, de twee stammen enerzijds. En het huis van Efraim of Jozef of Israël. Dat zijn de tien stammen. Zoals ze bestonden in de dagen van Jesaja. Hij zal een tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots, een rots der struikeling, voor de twee huizen van Israël. Maar let even op, hij zal twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Hij zou namelijk zijn enerzijds iets heiligs, een heiligdom. En anderzijds zou hij zijn tot steen des aanstoots en rotssteen der struikeling. Een steen waarover men zou struikelen dus. Hij zou iets heiligs zijn enerzijds en een steen waarover men zou struikelen anderzijds. Voor de twee huizen van Israël. Als je daar niet meer had, zou je op zijn minst moeten veronderstellen dat hij het ene zou zijn voor het ene huis van Israël en het andere voor het andere huis van Israël. En dat is ook zo, en dat blijkt uit wat er verder volgt. Namelijk, hij zou zijn tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. Maar Jeruzalem was de hoofdstad van het tweestammenrijk, het huis van Juda, van de troon van David, uit Juda, enzovoorts. En u begrijpt hopelijk dat steen der struikeling in hoge mate inhoudelijk overeenkomt met strik en net. Want strikken en netten zijn dingen waarmee dieren worden gevangen en gedood. En dus rots der struikeling. Afgezien daarvan hebben wij een hele reeks schriftplaatsen in oude, maar zeker in het Nieuwe Testament, waar staat dat die steen der struikeling van toepassing is op het Joodse volk. Dus het kan niet missen. Wel nu, als zij strik en net is en de steen der struikeling voor de inwoners te Jeruzalem en daarmee voor het Joodse huis van Israël, dan blijft er over dat hij dus een heiligdom is, iets heiligs is, voor het andere huis van Israël, zijnde de tien stammen. En hier staat het gewoon. Lees het vers nog maar een keer, het is niet wat ik erin leg, dit is wat er staat. Dat het moeilijk is om te lezen, ja, dat kan ik niet helpen. Het is maar het is heel goed en duidelijk taalgebruik. Tegelijkertijd is het literatuur. Het spreekt voor zich. Er zit geen andere optie aan vast. En ook hier wijs ik erop dat de verwijzingen onderstaan naar nogal wat schriftplaatsen, met name in het Nieuwe Testament. En los daarvan ook Jesaja 28. Dat gaat over die steen der struikeling namelijk. En 1 Petrus 2 vers 7 legt dit precies hetzelfde uit. Die heeft het over het verschil tussen gelovigen en ongelovigen. En op de ongelovigen past hij toe de steen der struikeling. En dus blijft over voor de gelovigen een heiligdom. Maar hier staat niet dat het is voor de gelovigen als zodanig. Hier staat dat het is voor het andere huis van Israël. En tel die maar bij elkaar op. En dan heb je het verslag over de roeping van de gemeente uit de tien stammen van Israël. En officieel daarmee als erfgenamen van de beloften die van oudsher gedaan zijn. En nu, ja, nou kijk ik nog even op die bladzij. Ja, en dan kijk ik even naar vers 18. Waar Jesaja zegt: ziet, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen. Kom je weer bij het woord wonderen en verwonderen enzovoorts. Tot wonderen in Israël. En daar staat ook een verwijstekst onder naar Hebreeën 2, vers 13. En daar zegt Paulus dat deze uitspraak over de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, een uitspraak is over de gemeente. Staat daar. Zwart op wit. Nee, het gaat er niet om of je dat begrijpt, dat dat zo is. Er staat dat dat zo is. En dat betekent dat dit hoofdstuk wis en waarachtig gaat over onze tegenwoordige tijd. En dat te meer naarmate kerstfeest nadert. Want de uitdrukking, er is het 's werelds duistere wolken en licht de licht opgegaan, komt uit de rest van dit hoofdstuk. Laatste verse van hoofdstuk 8, eerste verse van hoofdstuk 9, waar precies deze dingen gezegd worden. En waar gesproken wordt over een volk dat in duisternis wandelt, dat licht zou zien. En waar gaat het dan over? Nou, in Jesaja, over Israël zijn er de 10 stammen die in duisternis zijn en verstrooid onder de volkeren. En juist daar zou het licht opgaan, maar daar hebben we het nu de hele morgen al over. Dus wat gebeurd is. En terwijl onder de Joden het licht uitging, iets dat de Heer vele malen zegt, alleen al in het Johannesevangelie. Hij kondigt het aan namelijk dat het nacht zou worden en duister zou worden. En terwijl onder het Joodse volk dus, en in de wereld in het algemeen, het licht zou uitgaan, zou het licht juist aangaan ergens anders. En dat is in de eilanden der zee, dan wel de kolonie in het westen of hoe dat maar heten mag. En ik kan het rustig zeggen, want als je een heel klein beetje kent van de geschiedenis, weet u dat dat gebeurd is. Zo is het toch gegaan? Christendom heeft zich gevestigd in Noordwest-Europa. En hoe noordwestelijker, hoe vaster. Waarbij ik uiteraard voorbij ga aan de Rooms-Katholieke traditie. En ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Maar christendom, namelijk zeker in het protestantisme, wat veel dichter staat bij de Bijbel, heeft zich met name gevestigd in Noordwest-Europa. En hoe noordwestelijker, hoe vaster, kijkt u nog maar eens op de kaart. Dat is gewoon een historisch gegeven. Zie? En wij moeten er maar aan wennen. Ik denk altijd, het is het grootste geheim van de Bijbel. Dat wil zeggen, het is langs de verborgen gebleven. Althans, niet dat niemand het wist, maar wel dat het nooit wijd en zijd verspreid geworden is. Dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant is het misschien maar goed ook. Anders zou men daar allerlei rassentheorieën weer op gaan baseren. Hetgeen men tot op zekere hoogte ook vandaag doet. Maar dat is een misverstand. Maar het illustreert dat God wel degelijk zijn werk doet en zijn beloften van oudsher gedaan, reeds in Genesis, dat is er vervuld. En als je daarna in Romeinen 9 komt bij, heeft God zijn volk verstoten, dan zeg je uit volle overtuiging met Paulus mee, volstrekt niet, echt niet. En dan blijkt dat overal omstreden vers ineens toch een heel duidelijke uitspraak te zijn waar je van harte mee kunt instemmen, omdat je weet waar de man het over heeft. Nou goed, daar moeten we dringend bij laten, want ja, we zijn alweer ver over tijd, hè, heet dat. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom van uw woord. In het bijzonder dat wij mogen zien hoezeer u trouw bent aan uw beloften, aan uw profetieën, aan alles wat u ons hebt willen bekendmaken, reeds duizenden jaren voor onze tijd. En wij danken u daarom dat u blijkbaar die God bent die alles onder controle heeft, die hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat daarin is, maar die ook de tijden tevoren verordineerd hebt en dus uw plan uitvoert in de loop der eeuwen. In het bijzonder hebben wij reden om dankbaar te zijn dat wij mogen leven in deze tegenwoordige dag der genade. In deze welaangename tijd waarin u uw gemeente van eerstgeborenen verzamelt met een hemelse roeping en erfenis. En we danken u dat u ons ook de verborgenheden van uw wil bekend maakt. In uw woord en door uw geest. We danken u dat u ons in heel de waarheid wilt leiden. En dat waar wij onze aandacht niet richten op onszelf en ons eigen leven maar onze aandacht richten op u en wat u te zeggen hebt, dat we dan daadwerkelijk u leren kennen en daarin onze zekerheid, onze rust vinden. Wij danken u daarom voor die verlossing die in Christus Jezus is en voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen in de wetenschap dat al uw beloften vast zijn en vast liggen in het bijzonder in de persoon van onze Heiland zelf. Wees u dan ook ons nabij en richt u ons oog op u. Komt u onze zwakheden te hulp en geeft u ons die wijsheid die wij nodig hebben om u te leren kennen en de kracht van uw opstanding. Amen.